open voor het woord. Ja, toch? Eén is klaar voor het woord. Goed, voor degenen die het willen, die kunnen met mij opslaan. 1 Johannes. 1 Johannes 3. En dan vers 1 tot en met 3. Dus niet het evangelie van Johannes, maar de drie briefjes helemaal voor het laatste boek Openbaringen. We hebben nog drie kleine briefjes van Johannes en een briefje van Judas. Niet Judas die hem verraden heeft. Ik ken een zuster, die was helemaal verontwaardigd. Die zei, ik snap het niet. Er staat een brief van Judas in de Bijbel. Ik zeg, zuster, er zijn meer hondjes die Vicky heten. En ook meer mensen die Judas heten. Judas was de broer van Jezus. Net als Jacobus, een halfbroer. Oké, de derde brief. Nee, de eerste, sorry, in hoofdstuk 3. En dan vanaf vers 18. En het thema is Kinderen Gods. De subtitel is Valt de appel ver van de boom? Vraagteken. Kinderen Gods, valt de appel ver van de boom? En Johannes die schrijft daar, het is helemaal aan het eind van zijn bediening. Hij is eigenlijk de grote man in Klein-Azië. De echte apostel van Klein-Azië en... Hij komt in zijn briefjes steeds meer tot de kern. Hij heeft heel veel kennis, maar in die briefjes komt hij tot de kern. En hij schrijft daar, kinderkens, dat zijn niet kleintjes, maar dat zijn de leden van de gemeente. Kinderkens, laten wij lief hebben, niet met het woord, maar dat is dus niet de tekst. 1 Johannes 3 vers 1. Maar dat is ook mooi, laten we lief hebben, die krijgt u er gratis bij. Daar gaat het uiteindelijk om. 1 Johannes 3, vanaf vers 1. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden en we zijn het. Wij leven in een drukke tijd, allemaal. En we zitten in een stroom van onnodige prikkels. Overal zijn prikkels om ons heen, die ons afleiden. En dagelijks komt er als het ware een kleine lawine aan informatie, onnodige informatie komt over ons heen, tot ons. Waar we eigenlijk niet om gevraagd hebben, maar het komt via de televisie, via internet, via smartphones, via schreeuwende reclame langs de weg. Overal is reclame. Zelfs in de tram hebben ze reclame. Op de tram hebben ze reclame. Borden aan de kant, wij gaan het ook doen. Amen, maar dat hoort u nog. Dat hoort u nog van de evangelisatiecommissie, de denktank. En door die stromen van informatie, en eigenlijk zou ik bijna zeggen de overkill aan informatie, lopen wij het gevaar dat we de wezenlijke informatie niet meer horen. Ik heb dat ding niet bij me, maar ik zie heel veel gesprekken. Oh, wacht even. Moment hoor. Ja, gaat hij weer. En even later, oh, wacht heel even. Wat is dit? En 's avonds, mensen kunnen de televisie niet meer uitdoen, want het lijkt alsof ze een muis doodmaken als ze de televisie uitdoen. Want we hebben afleiding nodig, we hebben die prikkels, we kunnen niet meer zonder die prikkels. En er is zoveel bagger wat ze uitzenden, sorry ik het zeg. Behalve om 2 uur 's middags en 11 uur 's ochtends. En nog een paar tijdstippen. Waardoor we de wezenlijke informatie, wat we echt moeten horen, niet meer horen. Wie kent de uitdrukking veel geschreeuw en weinig wol? Zie je in de politiek, zie in de reclamewereld, zie in ons eigen leven. Daarom zegt Jacobus, laat je spreken, wees langzaam met je spreken. He, we hebben er zo'n handje van. En daarom zegt Johannes, zie. Dit is wat Johannes zegt. Zie. Ziet. Kijk nou eens goed, zegt Johannes. Let even op, even aandacht alsjeblieft. Ziet. Laat het eens tot je doordringen. Wat dan? Nou, dat wij kinderen van God zijn. We worden niet alleen kinderen genoemd. We zijn het ook, zegt hij. En in die tijd werden de volgelingen van Jezus spottend kinderen van God genoemd. Hè? Dan zeiden ze, oh, daar heb je die kinderen van God. Zo van, zijn de kinderen van God, altijd met God. Maar we zijn het ook, zegt Johannes. En wat betekent dat nu concreet? Ik ben een kind van God. De meesten van u zijn een kind van God. Maar wat betekent dat concreet? Wel, ik heb het opgeschreven. Dat is dat we een geweldige toekomst tegemoet mogen zien. Dat is niet zomaar een status. In die status zit de belofte. In die status zit de reservering voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Luister nog maar eens. Nu, het is haast niet voor te stellen hoor, die toekomst, maar hij is er. Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar het komt erop neer, we hebben het gelezen, dat uiteindelijk zullen we zijn zoals hij is. Amen. We zullen zijn zoals hij is. Dat is wat. Dus u en ik, wij zullen zijn als Jezus. Want dat staat hier. Dat betekent niet dat iedereen ons moet aanbidden, maar dat wij zijnzelfde verheerlijkte staat kennen. Dat God ons die natuur van hem heeft gegeven die ten volle openbaar wordt. Het staat hier echt. Wij zullen zijn als hij, zoals hij is. Dat is Gods doel. En dan zijn we niet bijna goddelijk, dan zijn we met de kleine letter goddelijk. Hebben we deel gekregen aan zijn natuur. Wat een belofte. En dan gaan we naar vers 3. Want daar staat, en omdat dit zo is, omdat wij kinderen Gods zijn, en omdat er een geweldige toekomst voor ons is bereid, dan zegt Johannes dit, de volgende oproep. Hij schrijft, en een ieder die deze hoop op hem heeft, dus het zoon gelijk zijn, die reinigt zich gelijk hij rein is. Mooi, hè? En in ieder die hoop heeft op de toekomst bij God, en die weet dat we hem op een dag gelijk zullen zijn in de eeuwigheid, diegene die hoop heeft, die reinigt zich. Waarom? Omdat God rein is. En in dit verband wil ik gewoon vrijmoedig vragen, hoe ver valt de appel van de boom? Met andere woorden, in deze context, God is rein, hoe rein zijn wij? Hoe ver valt die appel van de boom? Zijn we ermee bezig dat als die appel valt, dat die steeds dichter bij de boom valt? En niet kilometers verderop rolt, in de sloot. Nou, als we dit lezen, hè, als we zo'n tekst als deze lezen, dan komen er twee belangrijke vragen uit de tekst naar voren. Ten eerste, hoe word je een kind van God? Want het gaat over de kinderen van God, die openbaar worden. En ten tweede, er staat dat we hem gelijk worden, maar dat we, omdat we die hoop hebben, ook rein moeten zijn, of moeten werken aan de reinheid. En hoe word je rein? Nou, degene die hier al langer komen in deze gemeente, die weet hoe je kind van God wordt, toch? Wedergeboorte. We nemen Jezus aan op de voorwaarden die God stelt. Johannes 1 vers 12. Allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven, exousia, toestemming, bekwaamheid om een kind van God te worden. Dus dat is theoretisch simpel. Dat is het aardewerk van God. Daar hebben wij niets voor hoeven doen. We hebben het alleen maar in ontvangst moeten nemen, in geloof, geestelijk. Dan zijn we een kind van God. Maar hoe reinigen we ons? Want we hebben toch die hoop op die eeuwige toekomst van God. We hebben die hoop dat wij aan hem gelijk zullen zijn. En dan krijgen we ook de opdracht van dat we ons moeten reinigen. Nou, weet u hoe we ons reinigen? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We worden gereinigd door water en door geest. Ook voor de wedergeboorte. Water, daar reinigen we onszelf mee. Ik heb vanochtend ook weer gedoucht. Ik hoop dat het opvalt. Water, daar reinig je mee met zeep. En dat is je lichamelijke hygiëne. En je onderhoudt je lichaam door water, over het algemeen. En zo houden we ons schoon. Maar de ziel, de innerlijke mens, moet ook gereinigd worden. En die wordt ook gereinigd door water. En door geest. Alleen het water dat de ziel reinigt, is niet het vloeibare water. Is niet een shampoo voor je ziel. Dat is het woord van God. Het woord van God wordt vergeleken met water. Veel mensen denken, als Jezus zegt, je moet geboren worden uit water en geest, dan denken ze aan het water van de doop. Dat is niet zo. De moordenaar aan het kruis is niet gedoopt, maar was toch in het paradijs. De doop is wel belangrijk, want het is een daad van gehoorzaamheid die Christus ons voordeed. Maar water is in de Bijbel het woord van God. Jezus zegt in Johannes 15, jullie zijn rein door het woord dat ik tot je gesproken heb. Daarom ben je rein. En natuurlijk reinigt het bloed van Jezus ons ook van de zonde. Maar de reinheid in het proces van heiligmaking komt ook door het woord. Ik zal zo demonstreren hoe dat werkt. We kunnen ook in Efeze 25 lezen, is ook een mooie tekst. Efeze 5 bedoel ik. Dat is een ketterij. Efeze 5. Dan kunnen we dat lezen. Een prachtige tekst. Het gaat over het huwelijk. Maar er staat ook waarheden in. Algemene waarheden. Even kijken. Verlaten. Efeze 5. Mannen. En in dit geval alleen mannen. Mannen, hebt uw vrouw lief? Hoe? Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar, hallo, overgegeven heeft om haar te heiligen. Haar reinigende door het waterbad met het woord. Dat woord maakt ons rein. Het woord van Christus en de juiste respons maken ons rein. Hoe werkt dat? Nou, als ik bijvoorbeeld kijk in Colossense 3 vers 5, we zijn toch in het Nieuwe Testament nu. Colossense 3 vers 5. Het woord is van Christus, het woord van God. Hoe werkt dat? Nou, dan kijken we in de spiegel van onze ziel, dat is het woord van God, de openbaring van God. We kijken in die spiegel. En we lezen dan in Colossense 3 vers 5, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat zijn niet de gemeenteleden of andere leden van de kaartclub. Dat zijn de leden van ons lichaam. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht. Nou lees ik bijvoorbeeld hebzucht. Ik lees dat in het woord van God. Ik pas dat toe op mijn eigen leven. Ik kijk en ik denk, hebzucht is niet iets wat God op prijs stelt. Is er hebzucht in mijn leven? En ik ga mezelf onderzoeken, niet op een griezelige manier, maar op een gezonde manier. En ik kijk, hoe ga ik om als ik moet delen? Hoe ga ik om met mijn bezittingen? Leef ik puur voor mezelf? Hoe ga ik om met mijn tijd, met mijn aandacht? Heb ik wel tijd voor anderen? Zie je hoe het woord zijn werk gaat doen? Als ik de juiste respons heb, en ik ben wel heel erg hebzuchtig. Ik heb alle 50 hakballen opgeëist, de laatste maaltijd. Hè? Ik charseer maar een beetje. Dan moet ik daaraan gaan werken. Dan moet ik naar de 4 hakballen toe. En uiteindelijk moet ik naar 1. Oh jee, de manager kijkt me boos aan. Nee, andere onderwerpen. Nee hoor, nee. Mario kijkt niet boos. Soms wel hoor, maar dat is niet vaak. Maar heb ik het verdiend, hè? Gezondheid, Kees. Kees wordt al allergisch, hè? Een beetje. Amen. Maar begrijpen we het principe? We zijn rein door het woord en wat het woord in ons leven doet. Want Jezus zegt niet voor niets, niet de hoorders, of Jacobus, niet de hoorders, de daders. Als je mijn woord hoort en je doet het, dan bouw je op de rots. Anders bouw je niet eens, weet je dat? Heel veel christenen, sorry dat ik het zeg, en wij soms ook, wij in het Westen, wij horen het woord, we zingen het woord, we roepen amen, maar we doen het niet. Nou, ik ben niet boos op jullie, want ik ben God niet. Ik heb niet aan het kruis gehangen. Jezus. Alleen het werkt niet. Het werkt niet. Dat is toch verschrikkelijk? Heb je een prachtig bouwpakket. Een schuurtje voor in je tuin, of weet ik veel. En je hebt de tekening, je hebt het materiaal. Maar je pakt het nooit uit. Je zet het niet in elkaar. Dus we worden gereinigd. Door het woord, maar ook door de Heilige Geest. O, wat dank ik God voor de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22. Al die heerlijke vruchten. Alles wordt upgekreed, wordt geupgraded. De liefde, de Heilige Geest werkt een vrucht van liefde in ons uit. Van waarheid, van geloof, van barmhartigheid. Al die heerlijke vruchten van de Geest worden uitgewerkt in ons leven. En zo worden we rein. We komen in tot geloof. In de school van discipelschap. Het bloed van Jezus heeft ons gereinigd. Maar daarna gaan we leren, want we zijn leerlingen van Jezus. En terwijl we leren, moeten we ook gereinigd worden en geheiligd. En dat is pastoraat. En dan stuiten we op pijn in ons lichaam en pijn in ons leven. Want in de jaarringen van ons leven zijn we beschadigd. Sommigen op de middelbare school. Sommigen in de wieg, sommigen al in de baarmoeder. En daar moeten we mee rekenen. En we moeten niet brullen met en bijbelteksten gaan slaan. We moeten beseffen, sommige mensen, en soms misschien wij zelf ook, hebben een gigantische achterstand, emotioneel. En daar moeten we ook aan werken. Daarom zegt Jezus ook, oordeel niet, Jan Meijerink. Oordeel niet. Je weet niet waar je over oordeelt. We weten het niet. Jezus zegt het niet voor niks. En de geest en het woord, die samen met een ontvankelijk hart, die maakt dat we rein worden. En dan denken we, hey, het is heel gek. Ik kon, jullie zullen het niet geloven, maar ik kon ongelooflijk vloeken. Echt verschrikkelijk. Ik ben er niet trots op. Ik kon verschrikkelijk vloeken toen ik 16, 17 was. Vooral met voetballen. Het gebeurde gewoon. Het knetterde eruit. Zo erg dat mijn moeder een keer is weggelopen. Die trok het niet. Mijn moeder was echt geen vrome vrouw. In de zin van, maar wat is dit? Is mijn zoon? Jullie hebben nooit gevloekt natuurlijk. Maar ik weet wat het is. Ik kon er wat van. Echt waar. Maar het gekke is, na mijn wedergeboorte heb ik niet gedacht iedere keer van, oh, ik mag niet meer vloeken. Het is gereinigd van binnenuit. Zelfs zo radicaal dat ik me zelfs 2 of 3 momenten kan herinneren in 45 jaar christen zijn dat ik gevloekt heb. Die momenten kan ik me herinneren, omdat ze zo uniek zijn. En onder vloeken versta ik niet gloeiende, gloeiende, gloeiende. Hè? Dat is geen vloeken. Of salamanders. Of nog aan toe. Of... Dat is geen vloeken. Maar waar de naam van God te pas komt, Jezus. Hè? Op een manier en op een toon die niet echt een aanbidding is. En zo worden we gereinigd. Waarom? Omdat we die hoop hebben en omdat God rein is. En dan gaan we naar een andere prachtige tekst. Want weet u dat de schepping daarnaar uitziet dat wij rein worden en heilig en anders. Ook al zullen ze het gek vinden in het begin. Lees met mij Romeinen 8, vers 19 tot 23. Romeinen 8, vers 19 tot 23. Prachtige tekst. Het is wel moeilijk, maar lees het thuis ook nog maar een keer na. Want Paulus, als hij op dreef kwam, dan kon hij geweldig schrijven. Zo goed dat we het zelfs 6 of 7 keer moeten lezen. Maar het is allemaal wel waar wat hij schrijft. Romeinen 8 vanaf vers 19 tot en met 23. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Hoor je een paar dingen die terugkomen in deze tekst, met de tekst van 1 Johannes? Het gaat hier over de kinderen Gods. En als we vers 19 nou eens vergelijken, vers 19, met de tekst van Johannes, 1 Johannes. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. En wat lazen we in 1 Johannes 3 en dan 2b? En het is nog niet geopenbaard. Zie je, weer het woord openbaring. Wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. De openbaring, waar de schepping ook op wacht, met reikhalzend verlangen. Wij ook. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Mijn schoonvader is overleden. Mijn vader is overleden. Mijn schoonvader een paar jaar geleden. Mijn vader al 15 jaar geleden. Waarom? Omdat ze aan de vruchteloosheid zijn onderworpen. Iedereen gaat dood. Als Jezus vertoeft. Hè? Als hij terugkomt, dan hoeven sommigen het niet mee te maken. Waarom? We zijn aan de vruchteloosheid onderworpen. Door hem. Daarom wacht de schepping met reikhalzend verlangen. Dat is, je wil het zien. Je wil dat het plaats gaat vinden. Dat is wat de schepping verlangt. Ja. 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 Het is geen zaterdag, hè, Kees? Het is zondag, hè? Ja, nee, is goed. Ja, het is een goede vraag. Ja, ja. Nee, kijk, ja, dat leg ik nog wel uit. Is goed. Dat openbaar worden, want je maait het gras van mijn voeten weg, maar ik vergeef je. Het openbaar worden van de zonen Gods vindt plaats aan het einde van de aarde, aan de dag des oordeels. Dan krijgen we een verheerlijk lichaam. Dan zullen we zien wie we werkelijk zijn. En daar wacht de schepping op. Maar er is een maar aan verbonden. En dat komt in mijn toegift. Want die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En niet vrijwillig, zegt Paulus. Niet vrijwillig. Maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En hoe komt het nou dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waarom is dat? Is, nou let op, het lijden en de pijn in deze wereld en de verwarring zijn niet een argument tegen God. Het bevestigt de Bijbel veeleer, als je de Bijbel maar bestudeert. Het lijden en de pijn en de verwarring zijn niet een bewijs tegen God. Ze bevestigen het woord van God. Want God heeft het ons duidelijk gemaakt. Hij zegt hier dat de schepping aan vruchteloosheid is onderworpen. Waarom? Omdat de mens met zijn arrogante, grote, hoogmoedige gedrag God honend denkt buitenspel te hebben gezet. God voortdurend wegdrukt uit elke intermenselijke relatie en uit elke samenleving. Kijk maar naar de goddeloze regimes. Naar de atheïstische regimes. Kijk maar in de levens waar God niet meetelt. Het wordt een woestenij. En daarom haalt God zijn zegenende, beschermende handen weg. Dat is de vloek waar de Bijbel over spreekt. De aarde is niet meer zeer goed. Om uwentwil, zei God, is de aarde vervloekt. Ik moet mijn handen terugtrekken. Ik verontreinig me niet met jullie gedrag. Want ik kan makkelijk wat zonde van mijn buren verdragen, hoor. Echt wel. Want ik ben zelf iemand zoals zij. Ik wijs niet zo snel. Maar God is heilig en rein. Waar wij zeggen, ja, ja, kan mij ook overkomen. Als je wil weten hoe God de zonde haat, kijk naar Golgotha. Dat is niet een klein ding, hoor. God haat de zonde. Maar er staat iets bij, hè. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, die haar daaraan onderworpen heeft. Maar er staat iets bij, in hopen. Heb je dat gelezen? In hopen. Waarom in hopen? Waarom? En waartoe in hopen? Wat is dat in hopen? Wat houdt dat in? Wel, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Moeilijk, hè? Nog een keer. De schepping zelf, die zal van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid bevrijd worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus ik ben nog niet vrij van de vergankelijkheid. Ik hoef maar in de spiegel te kijken en me te vergelijken met toen ik 20 was. En ik zie dat ik dienstbaar ben aan de vergankelijkheid. Ik hoef maar aan mijn knieën te denken soms. Als ik te veel heb gelopen of vertrouwen. Is het zo of is het niet? Dat is de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Maar we zullen ervan bevrijd worden. Daarom zegt Paulus ook in hopen. Het is niet hopeloos voor ons. Want dit moeten we inleveren, dit. Bent u niet blij dat je er uiteindelijk toch, dat je iets beters krijgt? Nou, ik wel hoor. Ik zet het niet bij het oud vuil al morgen, maar ik ben blij dat er iets nieuws komt. Want het wordt toch minder, of niet, broeder Henk? Of u niet? Het wordt minder, mensen. Ik wou dat het niet zo was. Maar het is gewoon, het is de realiteit. En dat is de drama van de niet-gelovigen, is dat ze niet doorhebben dat er een einde aankomt met al hun glitter, met al hun glamour, met al hun plannen. Het houdt een keer op, met al hun invloed, hoe groot en machtig je ook bent. Ik hield van een man als Elvis Presley. Wat een stem, wat een uitstraling. Michael Jackson, allemaal groot, maar waar zijn ze? Alexander de Grote. Want dit is er wat gebeurt als wij geboren worden. Ik heb hier een klein zandlopertje. Dan gaat hij lopen. En je ziet het niet. Ik zie mezelf ook niet ouder worden. Ik heb geen moment meegemaakt dat ik dacht van, hé, er gebeurt iets. Maar ik merk het, op sommige tijden merk ik het wel. En kijk, je ziet het niet, hè? Je ziet het zand niet lopen, behalve haviksoog onder ons. Maar als je naar verloop van tijd kijkt, dan zie je dat dit minder wordt en dit meer. Doet me Johannes de Doper denken, hij moet meer worden, ik moet minder. Maar dat heeft. Dus dit wordt meer. En zo gaat het met ons ook. De tijd werkt niet in ons voordeel. Ik ben hier gekomen om opgebouwd te worden. En die Meijering, die heeft het alleen maar over vergankelijkheid. En dan wil hij ook nog geld hebben met zijn collectezak straks. Lieve mensen, we moeten zeggen zoals het is. Maar wij leven in hoop, of niet? Wij hebben hoop. Toen mijn vader, dat is heel bijzonder, en ik zal het nooit vergeten. Ik bezocht mijn vader altijd op zaterdag, probeerde ik. Soms op maandag. Maar ik reed op een dag door de Amsterdam. En in ene voelde ik dat ik bij mijn oma heb ik het ook ervaren. En bij nog iemand. Bij mijn opa geloof ik. En in ene voelde ik moet naar mijn vader toe. En vraag me niet hoe ik het wist, ik moet. Dus ik ga naar hem toe en het was in, waar was het maar, waar zat hij? De Witteberg. En ik kom in zijn kamer en hij lag al heel slecht hoor. Maar hij kon praten en hij lag apart. En ik begroet hem en ik praat met hem. En toen zeg ik tegen hem, pa, ik ga zo weg, ma komt, dat is mijn moeder uiteraard. Zullen we nog bidden? Hij zegt, het is goed. En ik ga bidden en terwijl ik bid, komt er dankbaarheid in mij naar boven. Het wordt geïnspireerd door de geest, weet ik zeker. Ik dank God, waar mijn vader bij is, voor de opvoeding, voor zijn zorg, voor alles wat hij gedaan heeft, met al zijn lekker gebrek, net als ik. En ik dank God en ik dank hem. En oké, mijn vader die zegt amen en ik ga de kamer uit en hij steekt nog zo zijn hand op. En diezelfde nacht overlijdt hij. Dat is de genade van God. Maar het is ook de vergankelijkheid. En ik zei tot ziens. En ik zeg nog steeds tot ziens, want dat is onze hoop. Dat is de reden waarom ik het evangelie predik. Als dit de wereld is en als er geen God is, dan is het toch verschrikkelijk dat er ooit leven is ontstaan. Als je kijkt hoeveel mensen de slemiel zijn en hoeveel smeerlappen de dans lijken te ontspringen, menselijke beesten. Maar gelukkig is het niet zo. Er komt een dag van rechtvaardig oordeel. Er komt een dag dat God alles recht trekt, maar dan ook alles. En dan zijn wij de kinderen Gods. Ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat we kinderen Gods genoemd worden. En we zijn het ook. En als we die hoop hebben op hem, dan reinigen we ons. En ik ga het niet opzoeken, maar kijk maar in Matteüs 5, vers 13 tot 16. We worden pas openbaar, Kees, inderdaad, wat we zijn als we ontslapen of als Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde komen. Dan zullen we openbaar worden. Alleen we kunnen ook nu al onszelf openbaren, expressie geven van de hoop die in ons is. Zoals in het voorjaar de groene waas en hier en daar knoppen en bloesem die opspringen. Tekenen van hoop zijn, signalen dat er iets nieuws komt, namelijk de zomer komt eraan. Zo kunnen wij ook een groene waas veroorzaken. We kunnen al bloeien, we kunnen zijn wat Jezus zegt, zout. We kunnen zijn een stad op een berg. We kunnen verschil maken, een lamp op een standaard. We mogen onze goede werken laten zien aan de wereld, opdat ze God gaan verheerlijken. Ook dan zullen we als zonen en dochters openbaar worden aan een wereld die het nodig heeft. Daarom moeten we ons ook heiligen, want we hebben die hoop toch op God. En reinigen. Ik hou zo van het woord reinigen. Vroeger vond ik het een verschrikkelijk woord. Nu snap ik het. Kijk maar eens als je vies bent. Echt vies. En je mag je reinigen. En van binnen zijn we ook vies soms. En we mogen ons reinigen met behulp van het woord. Met behulp van de geest. We zijn kinderen Gods. U bent rijk. Kijk. Hij loopt nog steeds, maar zie je het verschil? En in ene ben je 62. En dan zeg je zeg maar 64. In ene is dat zo. In ene is het zo. Mensen, het is gewoon zo. Hier is een straat, die is wereldberoemd. De Paulus Emptingweg. Waarom is die wereldberoemd? Nou, daar heb ik gevoetbald. Samen met Johan Cruijff en ik. Het lijkt de dag van gisteren dat ik daar met een bal aan de gang ging. Het lijkt als de dag van gisteren. En ik zeg niet hoeveel. Er zijn heel veel jaren verstreken. En nu ben ik hier. En ook mijn lichaam is, staat in dienst van de vergankelijkheid. Maar in hoop. In hoop. Want er is er één gekomen. Er is niet niks gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Er is iemand gekomen en zijn naam is Jezus. Amen. En daarom kunnen we zingen, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Prachtig lied. Omdat hij leeft, ben ik onbevreesd. In hopen echter. In hopen echter. Want dit lichaam zal verlost worden van de vergankelijkheid. Ik krijg een verheerlijk lichaam. We zullen zijn als hij, als Jezus. Hé, wauw, is het goed nieuws of is het goed nieuws? Het is geweldig nieuws. Amen. Amen. Halleluja. God is goed.